Hey René, heb jij wel eens op een vissersboot gevaren?
Oh zeker. Ja. Ik ging op makreel vissen.
Ja.
En ja, ik heb de hele dag de vissen gevoerd.
Je hebt zelf de vissen gevoerd.
Ja. Oké. Die anderen hebben wel goed gevangen.
Ja. Ja. Nou, dan heb je geluk, want dit keer komt er een visser naar ons toe in de studio.
Ja, dat is wel een mazzeltje.
Dat is wel een mazzel, hè?
Ja. Ja.
Hey, en we gaan praten met Hendrik Kramer.
Oké. Okay.
Hij is de enige visser die Amsterdam nog rijk is.
Vist hij op de kracht?
Nee, dat geloof ik niet. Ah. Tenminste, dat kunnen we vragen.
Ja.
En hij houdt zich vooral bezig met het proberen zo duurzaam mogelijk te vissen.
Oké, dat is een uitdaging.
Dat is best wel een uitdaging. En ik ben heel benieuwd hoe hij dat doet en wat hij doet en hoe dat gaat.
Ja, ik ook. Nou, op naar de studio dan.
Op naar de studio.
Wat is goed voedsel? Is dat gezond, duurzaam of juist betaalbaar voedsel? Dat hoe we nu eten en produceren niet houdbaar is voor de planeet of voor onszelf, daar zijn veel mensen het over eens. Hoe een goed voedselsysteem er wel uitziet, ligt een stukje ingewikkelder. Daarom kloppen René Bruins en René Schellekes aan bij Voorlopers in Verandering. Mensen met visie die daar wel een idee over hebben. Over wat goed voedsel is.
Hier in de studio hebben wij Hendrik Kramer. En hij is de enige visser die Amsterdam nog rijk is. En we gaan het met Hendrik hebben over de visserij in Nederland. Maar ook over duurzaam vissen. Hendrik, welkom.
Dankjewel.
Hey, de enige visser die Amsterdam nog rijk is. Dat commerciële vissers bedoel je dan?
Denk ik. Inderdaad. Ja. Rond 1960 toen had Amsterdam nog twee walvisvaarders. En dus dat is niet eens zo heel lang geleden, maar toen vonden we dat nog oké.
Ja.
Maar goed, toen die twee uit de vaart gingen, toen had Amsterdam geen commerciële vissers meer. En toen ik bijna 10 jaar geleden naar Amsterdam verhuisde, toen was Amsterdam weer een visser rijker, vind ik zelf.
Ja, ja, ja. Hey, want jij komt oorspronkelijk uit Urk,
ja,
toch?
Ik ben geboren en getogen, zeg je dan ook, geloof ik, op Urk.
Ja.
Op Urk, want dat was natuurlijk een voormalig eiland, vissersdorp. Ja.
Ja, nou, hey, want wat vind ik wel interessant, hè? Want je zegt, toen hadden we nog twee walvisvaarders in Amsterdam. Ja. En de visserij heeft ook niet altijd de goede status die je zou willen, net als de walvisvaarders hadden. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat klopt. Het imago van de visserij loopt hier en daar nog wel eens een deukje op, zeg maar. Ja.
Want je houdt je ook bezig met duurzaamheid en zo. En als
nogal, ja.
Ja, een duurzame visserij. Wat is dat volgens jou?
Nou, volgens mij is dat visvangen op een manier dat de natuur daar de minste last van heeft. Ik denk dat we het zo wel in de meest algemene term kunnen zeggen. Dus mijn persoonlijke doel is eigenlijk vissen, een visserijbedrijf voortzetten met een zo klein mogelijke footprint.
Ja, en hoe is dat nu, de stand van zaken van de visserij in Nederland? Hoe duurzaam is die?
Nou, wij we maken goede stappen, laat ik het zo zeggen. Maar er zijn echt wel landen waar die het wel een beetje beter doen dan wij nog. Dus ik leg aan de leek of aan vrienden wel vaak uit. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld in Italië en Spanje, dan gaat het best wel slecht. Dat heeft met overbevissing te maken, maar ook zeker met de klimaatopwarming of de opwarming van het zeewater. Dan kun je een beetje naar de Midden-West-Europa kijken, zeg maar. Dus Nederland, België, Verenigd Koninkrijk. Maar die Nooren en de Zweden, dus echt de Nordics, die doen het volgens mij, tenminste in hoeverre ik daar zicht op heb, qua duurzaamheid wel een stukje beter dan wij nog. Dus wij kunnen absoluut nog stapjes zetten.
Hoe doen ze dat beter? Wat doen zij?
Kijk, wij hebben in Nederland bijvoorbeeld nog 80 mm visserij. Dus dat betekent dus die 80 mm, dat is de netopening van eigenlijk de gaatjes die in je netten zitten, zeg maar. Dus dat is vrij nauw. En in Noorwegen en in Zweden vissen ze eigenlijk wat ruimer. Dus selectiever geven ze de jonge vissen wat meer kans, laat ik het zo zeggen.
Oké, dus want hoe groter de gaten, hoe groter de vissen die je mag vangen.
Nou, die je kunt vangen, inderdaad.
Ja. Maar er zit ook een bepaalde regelgeving, toch? Ja, dat is dus de regelgeving.
Ja. Die Nooren doen dat toch, of tenminste de Noordics, laat ik het zo zeggen, die doen dat toch een stukje beter. En dat zien we ook, daar de vispopulatie is daar ook groter. Dus als wij Hollanders gaan vissen, dan vissen we heel graag in Noorse water. En dan zijn die Noorden dan weer niet zo blij mee. Maar ja, we zien gewoon dat de vissen daar gewoon groter zijn.
Waarom vissen we in Nederland niet met grote gaten in de netten?
Nederland is vanuit historische gronden heel goed in tongvisserij. En Noordzeetong, dat is een hele slanke, ranke vis. En ja, die dus met 12 centimeter bijvoorbeeld, waar je in Noorwegen mee moet vissen. Daar vang je geen tong mee. Dat stopt. Dus wij hebben die traditionele tongvisserij nog. En van daaruit. Dus, maar de Denen doen hier ook aan mee. Hè? Dus ja, in de wat meer zuidelijke Noordzee, daar zijn we gewend. Dus eigenlijk wat je zuidelijker komt, zijn we wat gewend
om
wat fijnmaziger te vissen. En dat is dus om die doelsoorten te vangen, dus tong.
Ja, waar vis jij op?
Ik heb zelf 3 seizoenen. Dus wij vissen met mijn boot, met de MDV2. Metanoia is de scheepsnaam.
MDV, waar staat dat voor?
Masterplan Duurzame Visserij. Kijk. En het is dus de tweede, eigenlijk de derde in een serie van elektrische boten die gebouwd zijn om 80% minder CO2 uit te stoten. Dus dat was ooit een masterplan. Nou goed, daar komen we straks waarschijnlijk nog wel op.
Mm-hmm.
Ja. Maar ik volg 3 seizoenen in de Noordzee. Dus dat is een schoolseizoen, een langoustineseizoen. En sinds een jaar of 4, 5 ook een inktvisseizoen. Die is nieuw in de Noordzee.
Ja. Over, we komen toch even over die elektrische boot. Even naar jouw manier van duurzaam vissen. Hoe is dat begonnen? Waar is dat gestart?
Nou, ik ben visser geworden. Of ik kwam aan boord op mijn vaders schip toen ik 19 jaar oud was. Toen was ik klaar met de opleiding. En toen 1 jaar later, toen zei mijn vader, ik stop ermee. Nou, ik begreep daar zelf niks van. Maar mijn vader zei wel, of die zag al, die zei, ja, ik kan jou niet met zo'n bedrijf achterlaten. Dus op dat moment verbruikten wij ongeveer 350 tot 400 liter per uur met boomkorvisserij. En 80 millimeter dus om tong te vangen vooral.
En boomkor, voor de luisteraars die het niet kennen.
Ja, boomkor is een vistuig, een visserijmethode waarmee je heel succesvol tong kan vangen. Dus dat is met zware bomen, met een ijzeren, met een stalen tuig eigenlijk. Met 2 stalen tuigen naast het schip. En wekkerkettingen om vooral Noordzee tong te vangen. En ik was dus toen koud 1 jaar aan boord. En toen zei mijn vader, ik stop ermee. Want ik zie dit voor jou eigenlijk de toekomst niet zitten. Want om 350 liter per uur, dus dat zou op weekbasis 35.000 liter brandstof per week de lucht in te blazen. Om 4.000-5.000 kilo tong te vangen. Nou, nog niet eens, minder. 4.000-5.000 kilo vis te vangen. En dan zat er misschien 1.000 tot 2.000 kilo tong bij. En dat is maatschappelijk niet meer uit te leggen. Dus hij trok eigenlijk de stekker eruit. Nou, ik begreep daar op dat moment eigenlijk niks van. Dus huilen aan de keukentafel en je verkoopt mijn schip onder mijn kont vandaan. Maar dat was mijn schip natuurlijk helemaal niet. Maar ja, ik was wel dus met de gedachte.
Wel.
Ja, ik was met de gedachte visser geworden om het familiebedrijf over te nemen. En een 6e generatie van vissers te worden.
Ja, maar in plaats van de stekker eruit te trekken, stak je hem er eigenlijk in.
Nee.
Want je ging elektrisch.
Nee, hij stopte echt. Dus toen was ik 21 jaar oud en er zat niet een bepaalde visie of zo achterom. Maar ik was gewoon een jonge jongen die een paar centen wilde verdienen. Dus ik begon een beetje freelance over de vloot een hele omzwerving te maken. En daardoor deed ik allerlei verschillende visserijmethoden. Dus van flyshoot tot boomkor tot twinrig tot krabbenvissen aan toe. Dus wat je wel op Deadliest Catch ziet, zou ik maar zeggen, op Discovery.
Ik ken het.
Maar dan met hele kleine kooitjes. Dus dat heb ik ook gedaan. En uiteindelijk, op een gegeven moment ging het gewoon zo slecht in de visserij, dat er echt ook voor een jonge jongen die een paar centen wil verdienen en een huis bij elkaar wil sparen, was het beter voor mij om in de offshore te gaan. Dus toen heb ik nog een poosje, was ik in de offshore aan het werk, eigenlijk aan windmolens. Ik zat op een crewtenderboot.
Mm-hmm.
Maar ik bleef nog wel altijd betrokken bij die visserij. Dus ik zat in het jongerennetwerk visserij. Maar ik was ook betrokken bij het visserij innovatieplatform. En ook bij Masterplan Duurzame Visserij. Nou, rond die tijd, dus dit zal 2013 ongeveer geweest zijn. Toen heb ik de Slow Food Academie gedaan.
Oh ja, van Sven.
Van Sven.
Ja.
En die, dat is een club en die houdt zich bezig met de voedseltransitie. Dus hoe veranderen we ons voedselsysteem? Want op deze manier, dus dat ging eigenlijk vooral over landbouw. En ik was ook nog nooit in een kippenstal geweest of op een akker. Daar begon mijn passie voor, daar werd eigenlijk de passie voor duurzaamheid aangewakkerd. Mm-hmm. En mijn visie ontstond daar een beetje. Ik denk, hey, dit wordt de trend, deze kant moet het op. En mijn liefde voor dat visje, dat werd herboren. Want als je van Urk komt, dan snap je eigenlijk niet zo goed. Want daar is vis onbeperkt voorradig. Iedere buurman heeft een visje voor je. Het kost er eigenlijk niks. Je krijgt het. Het is gewoon dat je de vis gratis krijgt. En ik kwam daar met een doelgroep, foodies, in aanraking, die geïnteresseerd waren in dat visje. En ik kwam er eigenlijk ook zelf achter dat al ons eten, of dat nou een kip is of een tomaat of noem maar op, het wordt of onder een lamp of in een stal wordt het groot. Het enige echte eten dat je dus nog kunt eten, dat is wat mijn familie generaties lang ving. Want dat is vis, dat is echt uit de natuur. Ja, tenzij een eend uit de lucht schiet of een ree in het bos. Maar goed, dat mag niet altijd. Dus toen kwam alles bij elkaar en mijn vader die kwam bij me en die zei: Hendrik, wat wil jij eigenlijk? Moet ik echt schoon schip maken? Want ik heb mijn licentie nog.
Dat is een mooie uitdrukking.
Ja. Ja. ik heb de licentie nog, ik heb nog quota. Maar moet ik echt schoon schip maken? Moet ik echt stoppen? Of wil jij nog een keer? Nou, en toen was alles wel een beetje bij elkaar gekomen. Toen zei ik, nou, dan wil ik nog wel een keer. En dat kwam eigenlijk ook voort uit het feit dat ik dus in de offshore aan het werk was. Dus ik bouwde aan windmolens. Dat was mijn werk op dat moment, op een crew tenderboot. Dus ik zette monteurs af van een boot naar een windpaal of schilders. Maakt niet uit. En mijn vader was toendertijd gestopt omdat hij 350 liter per uur met 350 brandstof per uur verdraaide om vis te vangen dus. En op dat moment was ik in de offshore aan het werk. En dat bracht ik, dus nadat ik een rondje crew had gedaan, deed ik ook al een rondje post. En dan bracht ik de krant rond op zee. En dan verdraaide ik 1300 liter brandstof per uur.
Duur krantje.
Dat was een heel duur krantje. Mm. Maar dat, dus toen dacht ik, ik was natuurlijk met die Svin Academie bezig. En ik zag hoe alles eigenlijk misging in deze wereld. En toen dacht ik, en nu ben ik dit aan het doen. En dit wordt gezien als duurzaam. En toen dacht ik, oh, maar dan kunnen we in de visserij nog wat. Dus die omstandigheden zorgden ervoor dat ik de grote broek wilde aantrekken om masterplan duurzame visserij te gaan trekken. Want daarvoor werd een ondernemer gezocht die een beleidsdocument, wat het eigenlijk was, want masterplan duurzame visserij, dat was dus een...
Dit klinkt niet echt als de naam van een boot in elk geval.
Nee. Het komt voort uit een werkgroep van vissers. Mm-hmm. En er was één visser en die zei, nou, in Den Haag, daar hebben ze poen genoeg. Want de A1 werd toen overgelegd en dat werd 10 baans. En dat zou 4 miljard kosten. Hij zei, we gaan gewoon naar Den Haag. We hebben slechts 400 miljoen nodig. Dan onze 100 schepen, oude dieselverslurpende schepen eruit. 100 nieuwe elektrische Teslaatjes terug. En dan zijn we duurzaam. En dan zijn we klaar. Ja. Toen zeiden ze in Den Haag, dat is een goed idee. Maar dat gaan we niet doen. Maar weet je wat, bedenk er eens één. Dus toen is die werkgroep ontstaan. Dus er was eerst werkgroep herstructurering zeevisserij. En die gingen nadenken hoe zo'n boot er dan uit moest zien. Dus uiteindelijk was dat klaar. De kaders waren duidelijk. Oké, 80% minder CO2-uitstoot. Low speed, low impact visserij, et cetera, et cetera.
Hoeveel anders ziet zo'n boot er dan uit?
Nou, best wel anders. Als je hem van boven ziet, ik weet niet of je wel eens een Volvo Ocean Racer zeilboot hebt gezien. Nou, daar lijkt hij op.
Oké.
Dus als je...
Heel sportief.
Een rankere boot.
Nou, dynamisch zou je kunnen zeggen. Ja.
Ja.
Oké.
Dus we hebben hem eigenlijk heel erg uitgerekt.
Mm-hmm. En die boot werd ook gebouwd.
Nou ja, eerst was het idee klaar. Dus toen wist men hoe zo'n boot eruit. Dus de kaders waren duidelijk. En toen was daar een beleidsdocument. Oké, dan zou een vloottransitie er zo uit moeten komen zien. Maar ja, toen, we wilden natuurlijk niet dat zou stoppen. Dus toen moest dat echt werkelijkheid worden. En toen werd er dus een ondernemer gezocht. En ja, toen was ik het...
Het haasje.
Ja, eigenlijk wel een beetje, ja.
Ja.
Maar, zo voelt het wel eens, moet ik eerlijk bekennen.
Nee, maar goed, je doet het wel uit gedrevenheid. Hè? En dan heb je in feite...
Meer zelfoverschatting grap ik wel eens.
Ja, je kunt je afvragen soms wat het verschil is.
Ja, maar uiteindelijk is die boot gekomen, toch?
Zeker, ja, ja. Die is er absoluut gekomen.
Maar dan heb je de boot heb je aangepast. Daarmee is in elk geval dat brandstofverbruik, dat is dan helemaal teruggebracht. Hè? Je had
80%,
hè? Je had het eerder al over die Maasgrootte. Is dat ook iets wat daar ooit in meegenomen is? Dus of is er echt vooral naar het transport gekeken, zeg maar?
Nou, de kaders waren duidelijk. En voor de Nederlandse visserij, dus om een Nederlandse vloottransitie te bewerkstelligen, is tong nog steeds een hele belangrijke drijver en pijler.
Ja.
Dus die 80 mm hielden we wel aan vast. Maar we hadden wel gezien dat Puls, dat toch wel een hele goede was.
Puls.
Pulsvisserij is een manier om tong te vangen, maar dan zonder de zware kettingen.
Oké.
Want tong ligt ingegraven in het zand en die moet je uit het zand. Het is een platvis en die moet je uit het zand weten te jagen. En dat deed ik toen ik net op mijn vaders boot voer. Dus met zware wekkerkettingen die door de zeebodem graven.
Mm-hmm. Wat op zich niet zo goed is voor die zeebodem.
Dat is voor de zeebodem niet goed. Wat wilde ik zeggen? Oh, Puls was daar een goede oplossing voor. Ja. In ieder geval een oplossing die minder CO2.
Ja, en wat gebeurt er bij pulsvisserij? Wat doe je dan?
Ja, dus je komt met een elektrode eigenlijk langs. Dat zit in het net gemonteerd. En die geeft een klein stroompje af. En daardoor... het is eigenlijk zoals die app-toners vroeger bij Telcel. Dus dan was zo'n buikspierapparaatje. Oh, ja. En die laat je spieren samentrekken. Nou, dat effect heeft het. En die tong, dat is de Usain Bolt van de zee. Of hoe heet ze? Femke Bol.
Ja, ja. Van de zee.
Van de zee. Dus die zijn super sterk en super snel. Het zijn sprinters. Dus die hebben heel veel spieren, dus die trekken samen. En daardoor komt die boven te liggen. En dan pakken we met het...
Want ze springen dan omhoog, zeg maar, van de bodem.
Ze springen niet omhoog. Ze komen onder het zand vandaan. Ja. Omdat ze omdat die spieren samentrekken. Ja. Dus komt die bloot te liggen. En dan pakken we hem bij de pees pakken we hem eigenlijk op.
Ja.
Ja, maar dat is dus, want eigenlijk ook een antwoord op mijn vraag. In principe bescherm je daardoor wel die bodem meer.
Ja, dus je hebt minder bodemimpact. Ja, inderdaad.
Ja, dat lijkt mij wel goed. Maar een van de dingen die natuurlijk, als je kijkt naar duurzame visserij. Want je noemde het daar straks zelf al, hè, over bevissing. Zie je nu ook dat de visstanden zich weer een beetje aan het herstellen zijn? Of...
Het gaat goed in de Noordzee qua biodiversiteit. En dat gisteren ben ik bij de Wilde Noordzee, de film, geweest. En daarin kun je ook goed zien dat het gaat goed met de biodiversiteit in de Noordzee. Dus de tonijn is terug. En zelfs de reuzenhaai is terug in de Noordzee. Dus qua biodiversiteit gaat het goed. En nu ben ik je oorspronkelijke vraag kwijt.
De visstand.
Kijk. Het vervelende voor ons vissers is dat de natuur zich inderdaad aan het herstellen is. Maar door opwarming van de aarde en een veranderende Noordzee zit de schol, die zit een stuk noordelijker en wij krijgen andere soorten terug. Dus mijn vader bijvoorbeeld, die kwam vroeger thuis en dan zei hij, kijk eens wat we gevangen hebben, langoustines. En dan had hij misschien één kist of een paar. En tegenwoordig is dat mijn doelsoort al. En sinds 4 jaar is een nieuwe doelsoort voor mij inktvis. En dat zijn... Dat komt gewoon door opwarming van de aarde. En dat is voor de portemonnee heel goed. Want calamari is hartstikke duur.
Ja.
Maar inktvis gedijt in een nutriëntarme arm water. Dus qua nutriënten is dit slecht nieuws. Dus ja, met de biodiversiteit gaat het goed. Maar de Noordzee is aan het veranderen en niet ten goede. En daaraan toe te voegen. Ik weet niet in hoeverre die overbevissing, waar we vroeger echt wel last van hadden en aan bijgedragen hebben. Hoeverre dat hiermee te maken heeft.
Ja. En als je het hebt over de veranderende visstand of veranderende biodiversiteit, heeft het ook te maken met het eiwitgehalte van de vis die aan het veranderen is?
Nou ja, inderdaad. Dus de Noordzee verandert en we zijn dus naar een ander soort fytoplankton gegaan. Minder vet. En dat heb ik vorig jaar op de Noordzeedagen geleerd. En dat is ja, slecht nieuws, want vette vis zoals makreel, kabeljauw, nou kabeljauw is geen vette vis, maar de vettere vis, de nutriëntrijkere vissen, die schuiven op naar het noorden en wij krijgen eigenlijk nutriëntarmere vissen terug. Die zijn voor mij, of nou voor de ABN AMRO Bank gelukkig, heel erg duur, maar qua
voedzaamheid,
ja, is het slecht nieuws.
Ja. En ja, nog, want op welke vissen vis jij nu op dit moment?
Nou, dus ik heb nog steeds een schoolseizoen. Dus ja, dan zitten we, dat is vaak in de zomerdag, dan zitten we wat verder weg dus. Dus dat is school, langoustines en inktvis nu.
Ja, oké. Okay, ja, dat vertelde je inderdaad al. Nog iets anders. Je was aan het vertellen over die elektrische boot. Die was aangeschaft. En toen, hoe staat het nu met jouw visserij? Hoe is het met jou? Heeft dat die 80% reductie van in ieder geval die dieselolie, heeft dat geleid dat jij meer bent gaan verdienen?
En hoeveel van die boten varen er al?
Nou, er zijn 3 boten, maar laat ik bij het begin beginnen. Dus wij kwamen met dat nieuwe schip in de vaart, de MDV-1. Dus de Masterplan Duurzame Visserij nummer 1. En op dat moment, dus toen ik, nou ja, toen ik hiervoor koos. En uiteindelijk later heb ik een compagnon erbij gekregen. Die zei, waarmee we afspraken van laten we dit samen gaan doen. Ook ten behoeve van de transitie. Want eigenlijk wilden zij ook de transitie maken. Vlak daarvoor, dus toen wij hier vertekenden, ging het echt heel slecht in de visserij. De brandstofprijzen waren sky high. De visprijzen waren heel laag. En ja, er moest dus een masterplan komen om dat vlot te trekken.
Ja, die balans beter te krijgen eigenlijk gewoon.
Tussen, ja, nou ja, de sector was brandstof, gewoon echt een heel erg zwaar weer. Oh, wanneer hebben we dat vaker gehoord? Maar goed, dus toen ook al. En met dit masterplan duurzame visserij wilden wij voor de banken een verdienmodel neerleggen met 80% minder CO2-uitstoot, zodat we minder afhankelijk waren van die brandstofprijzen. Zodat andere vissers ook konden zeggen, kijk, dit zijn de cijfers van zo'n boot. Ik ga ook over op zo'n boot en dan gaat mijn oude weg. Kunnen we deze cijfers overleggen? Dat was het idee erachter. Maar die boot was klaar in juni 2015 en het hele spectrum draaide. De brandstofprijzen kelderden van 80, 90 cent naar 30. De visprijzen klommen omhoog. En we kregen pulsvisserij, waar ik net al over vertelde.
Ja.
Dat heeft de transitie, dus in ieder geval het succes van Masterplan Duurzame Visserij, enigszins in de weg gestaan, want de noodzaak daarvoor was weg. Vissers dachten, het gaat toch goed, de brandstofprijs is helemaal niet zo duur. We hebben Puls, een goed alternatief voor die wekkerkettingen. Dus dat masterplan duurzame visserij, zo nodig vinden we dat niet.
Is dat nu weer anders trouwens?
Nou ja, de geschiedenis herhaalt zichzelf.
Ja.
We zijn 7 jaar verder en we hebben op een brandstofprijs van 1 euro tot 1,20 gezeten. Dus what's new? Ja,
wat betekent het, die hoge brandstofprijs nu voor de visserij?
Nou, dat die weer in zwaar weer zit.
Mm-hmm.
Dus, ja,
maar jij dus niet. Je hebt er geen last van als het goed is.
Nou, ik had een beetje last van COVID. Maar,
oh, okay. Ja.
Ja. Dus, in 2015 was de noodzaak voor masterplan duurzame visserij was een beetje weg. Werd misschien wel een beetje om gelachen. Oh, kijk, dat Tupperware bootje en noem maar op. Maar dan ga je dingen voor jezelf doen. En dan ben je deze weg ingeslagen. En dan toen ging ik pas zien dat duurzaamheid niet alleen die 80% CO2-vermindering is, maar veel breder is.
Ja, en hoe breed is die? Wat sta je er nog meer onder?
Nou, zal ik hem afmaken?
Ja.
Vervolgens hebben wij 3 jaar met de MDV-1 gevaren. En toen kwam eigenlijk de bank zelf bij ons. Want de ABN AMRO Bank, die heeft zelf een hele zware visserijportefeuille. En die zag waarschijnlijk al aan. Hey, wacht, als die leerde wel van het verleden. Die denken, hey, als die brandstofprijzen weer omhoog gaan, dan zitten we weer in hetzelfde schuitje. En die puls ging eraf. De licentie om met elektrisch te mogen vissen. Dus die werd door Brussel verboden. Dus de ABN AMRO Bank die kwam eigenlijk bij ons. En die zei, die vloottransitie waar jullie het over hadden, willen jullie dat nog doorzetten? En toen werd dat zaadje eigenlijk geplant door de ABN AMRO Bank. En toen hebben wij als Masterplan Duurzame Visserij, als de stichting, hebben we een open call gehouden naar vissers toe van, wie wil er mee? We gaan naar een tweede ronde. We gaan de vloottransitie in gang zetten. Want we hadden dus 3 jaar cijfers met de MDV-1 gevaren. En daar kwam zo'n positief resultaat uit. Ook wel door de lage brandstofprijzen. Hè, want, en de hoge visprijzen. Dat gaf ons natuurlijk ook een zetje de wind mee. Toen hebben we een open call gehouden. En toen waren aanvankelijk 17 vissers die geïnteresseerd waren. En uiteindelijk Na heel lang praten en proberen alle kikkers in een in de kruiwagen te krijgen. Is er uiteindelijk 2 geïnteresseerden zijn er uiteindelijk overgebleven. Waaronder ik zelf of wij zelf weer. Dus mijn compagnon waar ik dit avontuur mee begonnen ben. Daar hadden we al het idee. Oh, als we dan overgaan naar transitie. Dan bouwen we er in ieder geval nog één. Zodat we weer uit elkaar kunnen.
Mm-hmm.
En nog een andere gegadigde. Dus er varen inmiddels 3 van deze boten. Door te schakelen naar jouw vraag eerder van hoe gaat dat dan nu? Dus dit was in 2018 speelde dit allemaal. Kost een jaar om zijn boot te bouwen. Eerst wilde die collega's hem met zijn boot in de vaart komen in de zomer. Want dat wil je. Wij doen een low speed, low impact visserij. Dus we zijn een lichtbootje, elektrisch. Dus wij moeten het van het zomerseizoen hebben. Met mooi weer, want met storm dan gaat het niet. Dan krijgen onze tuigen zijn te licht. Vangen we geen vis. Dus die collega die zei, ja, dan wil ik als eerste in de vaart komen. Dus in de zomer. Dan doe ik mee. Dus dat was de enige die we nog over hadden. Ik zei, nou weet je wat, dat doen we gewoon. Dan word ik nummer 3. Kom ik wel in de winter in de vaart. Maar ik ben jong. Ik kijk niet naar weekend. Ik vaar het water wit wanneer het weer is. En dan komt dat goed. Dus december 2019 kwam ik met de MDV-2 in de vaart. Dus eigenlijk de derde uit de serie. Maar de MDV-2 in de vaart. En ik was van plan de kopper te gaan afvaren. En in maart 2020 kwam COVID het land binnengewandeld. En toen gingen alle restaurants dicht. Dus ik verloor 35-45% omzet. Dus om daar een beeld bij te geven. Ik ging inderdaad het water wit varen wanneer het kon. En ik deed hartstikke hard mijn best. Toen kwam ik met 2000 kilo tarbot binnen. Nou, daar zou je nu 50.000, 60.000 euro voor besommen. En toen besomde ik 18.000 euro. Dus dat is te weinig om je nieuwe boot, de banken tevreden te houden. Ja. Om je nieuwe boot op. Dus ik had geen last van die hoge brandstofprijzen. Nee, die hielpen mij zelfs. Dus dat kregen we later met de oorlog in Oekraïne. Kregen we die gigantisch hoge brandstofprijzen weer.
Ja, je had last van de
lockdown. Daar had ik geen last van. Ik had last van die dichte restaurants. En van 35-45% omzetverlies.
Ja, dat snap ik. Een hele andere vraag. Hè? Want zijn elektrische boten, hoe ver kom je daarmee? Want volgens mij zit je wel eens lang op zee met een boot.
Goeie vraag. Nou, ja. De boot is gebouwd elektrisch. Ja. Helemaal elektrisch aangedreven. Met de gedachte voor de energietransitie. Dus wij willen van diesel af. En met masterplan duurzame visserij hadden we bedacht. De trend gaat worden, en dat zien we gewoon in de techniek. We krijgen een overgangsfase. We gaan eerst naar LNG gas. En daarna waarschijnlijk naar waterstof. Dus wij hebben in de MDV-2 en ook in de MDV-1 zitten op dit moment nog een dieselgenerator. Die maakt elektriciteit om de boot aan te sturen. En als wij, toen was dus in 2015 was de gedachte, oké, tegen 2025, dus praten we nu ongeveer over, dan zullen we wel overgaan naar LNG gas. Dus dan zou er gewoon de diesel generator eruit gaan. Ja. En dan komt er een LNG gasgenerator terug.
Ja.
En dan ergens na 2030 waarschijnlijk waterstof of een fuel cell. Dus dat was het idee. Dus op je vraag antwoord te geven, hoe ver kom je daarmee? Nou ja, ik kan wel beperkt diesel meenemen. Ik heb ook niet zoveel nodig. Maar ik kan er ruim een week op varen en vissen.
Ja. Oké.
Hey, jij bent een van de eerste, of nu 2 boten zijn nu bezig met die stap in duurzaamheid te maken in die visserij. 3 dan. Hoe krijgen we nou de rest van die visserij mee? Wat moet er gebeuren om die visserij nog duurzamer te maken?
Oeh, wat moet daar gebeuren? Nou, er moet ten eerste een positief verdienmodel zijn. En duurzame visserij moet uiteindelijk lonender zijn dan niet duurzame visserij. En hoe we dat is inderdaad een vraagstuk waar ik al, nou ja, zolang ik al bezig ben mee worstel.
Want is jouw vis dan duurder? Want je ziet als je bij de Albert Heijn komt of op welke winkel dan ook, dan heb je van die blikjes tonijn die met een haakje gevangen zijn en andere. En die met een haakje zijn duurder. Nou.
Nou, dat is dus het. Wat fijn dat je dit vraagt. Waar ik dus achter gekomen ben, en dat was misschien, daar hadden we beter over na moeten denken. Dat verdienmodel, zit daar inderdaad waarde in dat je duurzamer vist? Nou, dat is er niet. Want uiteindelijk ligt mijn tarbot, die met Ik roep even wat. 65 liter per uur is gevangen. Ligt op de visveiling naast een tarrebot die met 400 liter per uur, brandstof per uur is gevangen. En aan die tarrebot zelf zie je dat verschil niet. De een is niet groen of de ander is niet blauw of rood of noem maar op.
Ja, zie je dus aan die tonijn ook niet, denk ik.
Nee, precies. Maar dus dat gaat voor dezelfde prijs.
Ja.
Dus dat is het. Ja, dat is het eigenlijk het probleem waarom.
Maar je hebt minder kosten, toch?
Je hebt minder kosten, maar een tarrebot voor jouw beeldvorming. Een grote tarrebot is 40 euro de kilo. En een liter brandstof was in de meest dure tijd 1,20 euro. Dus dan, dat is een beetje het. Dus,
ja, maar is dat dan geen marketingprobleem?
Dat is eigenlijk een marketingprobleem. Goed opgemerkt.
Ja. En zijn jullie daar actie op aan het ondernemen?
Nou, inderdaad.
In andere sectoren doen ze dat. Als het duurzaam wordt, dan moet dat ergens in de prijs gecompenseerd worden.
Dus naast dat ik visser ben, ben ik ook dit pad een beetje aan het bewandelen. Van ja, hoe kun je dat nou, er wel uithalen? Nou, daarvoor heb ik toen de tijd, dus dit is in 20... Nou, tijdens COVID, toen ik tegen deze problemen aanliep, dat mijn vis echt nul meer waard was. Toen heb ik dus Vinacademie gebeld, waar ik zelf dus lid van was. Mm-hmm. Die academie die ik zelf doorlopen heb, heb ik gebeld. En toen heb ik gevraagd, hebben jullie al een case voor de zee? En toen zeiden ze, nou, eigenlijk nog niet. Ik zeg, nou, dan weet ik er wel één. Dat ben ik zelf. Want ik heb een probleem. En toen heb ik dit probleem geschetst. Ik zeg, ik krijg te weinig voor me. Dus het stukje, die kleinere footprint, dat heb ik inmiddels bereikt. Maar om de volgende stap is, en daarom zeg ik dus duurzaamheid, is breder, is groter. En een onderdeel daarvan is het gesleep van al dit eten over de wereld heen. Daar moeten we mee stoppen. Want 90%, misschien wel 95% van alle vis die ik vang, die blijft niet in Nederland. Die gaat de grens over. Ze gaat in een hele lange visketen naar Spanje, Italië, Zweden, Verenigd Koninkrijk en misschien nog wel verder weg. Eerst naar China om daar geprocessed te worden. En vervolgens weer naar de API. Maar goed, dit is een probleem. En doordat die keten zo lang is en doordat mijn vis verdwijnt in de anonimiteit, daardoor krijg ik minder. Daar ben ik nu aan het pionieren.
Ja, want ja. Hoe zou je die keten kunnen verkorten?
Nou, eigenlijk heel makkelijk. Ik woon in Amsterdam en ik rijd naar huis vanaf die boot. En ik neem mijn vis voor de consument mee.
Mm-hmm. Dus ligt jouw boot ook in Amsterdam of ligt die in Urk?
Nee, ook niet in Urk. Volg de door de seizoenen heen. Begeef ik me met mijn boot door de Noordzee. Dus als ik nu juli, augustus pak, dan zitten we echt op het noordelijkste puntje. Dus halverwege Nederland, Noorwegen. Een beetje tegen de Deense kust. Daar vangen we langoustines. En dan straks door het jaar heen zakken we af rond de Nederlandse kust. En dan zitten we in december, januari zitten we in het nauw van Calais. Dus tussen Dover en Calais, want daar stopt de Noordzee. Dus in het zuidelijkste deel van de Noordzee. En daar vissen we dan op inktvis. En door het jaar heen volg ik dus de havens Eemshaven. Dat het meest noordoostelijke puntje is van Nederland.
Ja.
En dan Harlingen, IJmuiden, Vlissingen, tot zelfs in Oostende in België aan toe.
Okay.
En dan is Amsterdam vrij centraal, want het kost mij.
Als je het zo bekijkt, wel.
Het kost mij 3 uurtjes met de trein naar Oostende en het kost me 3 uurtjes rijden met de auto naar Eemshaven. Ja.
Hey, als nou iedere visser in Nederland alle vis die vangt gewoon alleen maar in Nederland afzet, zoals jij met de auto, hebben we dan het probleem opgelost?
Dan hebben we iets te veel vissers, denk ik.
Ja.
Nee, dan hebben we wat te veel vissers. Dus dat is natuurlijk geen algemene oplossing. En dan hebben de mensen in Duitsland, die niet zoveel. Of nou, laten we zeggen Zwitserland, die geen zee hebben. Luxemburg, die hebben dan geen eten. Dus die hebben dan geen vis. Dus,
Okay. En wat zou er wel, bij zou je wel kunnen werken binnen de Nederlandse visserij om het wel duurzamer te krijgen, behalve het verkorten eventueel van de keten? Wat zouden andere vissers nog kunnen doen? Zouden jouw voorbeeld moeten gaan volgen? En waarom doen ze dat eigenlijk niet?
Nou ja, ik denk dat het ene met het andere hand in hand moet gaan. Dus ik denk dat we aan de ene kant, wanneer we dus allemaal een stukje terug zouden gaan, dus die terug in je footprint eigenlijk. Mm-hmm. Oké, laten we beginnen. Duurzaamheid, dat is natuurlijk een containerbegrip. Mm-hmm. Dat is heel breed. Het heeft met visserwelzijn te maken, met plastic, met selectiviteit, met bodem impact. Maar ik zeg altijd, er is een rule of thumb of een vuistregel om die duurzaamheid aan te geven. Dat is namelijk nog steeds die energiedrager. En daarom hebben we het geluk dat we nog steeds vastzitten eigenlijk aan die diesel. Aan die waar ik ook, ik heb een elektrisch bootje, maar ik maak met die diesel maak ik elektriciteit aan boord. En uiteindelijk is die diesel is de energiedrager. En daarin is heel scherp te meten met hoeveel effort, met hoeveel energie jij in, ik in die natuur bezig ben. Want of ik grote zware netten heb met veel ketting erin, die heel hard door de bodem moeten ploegen, dan verbruik ik heel veel van die energiedrager, diesel in dit geval. Dus op mijn vaders oude boot was dat 350 tot 400 liter per uur. Nu maak ik gebruik van een low speed, low impact visserijmethode. En dan verbruik ik 65 tot soms 80 liter brandstof per uur. Dus daarin kun je heel goed vangen hoe duurzaam je bezig bent. Dus dat is de vuistregel. Dat is dat, om het makkelijk te maken. Dus wanneer jij terug wil in dat brandstofverbruik, dus duurzamer bezig wil zijn, dan ga jij minder vis vangen. Dat is evident. Maar dan zou je dus, zeker wanneer je een nieuwe boot daarvoor laat bouwen, zou je meer moeten gaan verdienen. En ja, die som, die verhouding, die is er niet. Dus dat is het probleem. Dus eigenlijk zou het meer gewaardeerd moeten worden dan een... Heb ik het probleem een beetje duidelijk
gemaakt? Ja. Het is vergelijkbaar met welke andere sector in de voedsel dan ook, denk ik.
Oh, is dat zo? Goed.
Ja, als je kippen gaat houden en het moet duurzaam en ze hebben meer oppervlak nodig, heb je dus minder kippen per vierkante meter. Precies. Nou, ja. jij vangt minder vis per geïnvesteerde tijd, zullen we maar zeggen. Nou, dan moet dat ergens gecompenseerd worden, zou je zeggen.
Maar dan zou je last kunnen hebben van vissers die wel grote hoeveelheden blijven vangen, terwijl jij minder. En dat is denk ik het probleem om dat evenwicht ergens te vinden.
Ja, dat is hetzelfde natuurlijk met bio-industrie, kippen en...
Ja, dat is het lastige. En dit is wel leuk. We hebben nu natuurlijk twee boten. Ik ben nog steeds een beetje eigenaar van de MDW1 en de MDW2. En dit vraagstuk, dit probleem, dat probeer ik nu zelf weer te tackelen. Dus dit wordt niet door de overheid of zo gedaan. Ik probeer hier zelf in te pionieren. En wat is nou het grappige wanneer ik op langoustines vis? Oké, ik geef hem dus zelf uit. Ik sta dus één keer in de maand op de Zuidermarkt in Amsterdam, sta ik mijn eigen visjes te verkopen. Dus die korte keten ben ik aan het werk. En mijn klanten, die ik dus iedere zaterdag of op die zaterdag aankijk, die denken dat ik een duurzame visser ben. Een duurzame visser bestaat niet, want je bent nog altijd in de natuur bezig. Maar goed, wanneer ik op langoustines vis, ik geef mezelf uit als duurzame visser, maar als ik op langoustines vis, heb ik nog steeds knijterveel bijvangst. Echt niet normaal. Dat is omdat ik langoustines, die vang ik ook met 80 mm. Dus die wat minder duurzame visserij. Ja,
dat zou met 12 ook kunnen. Of met 120.
Nou, niet helemaal. Aha. Maar hier zijn wel, want school, die vang je inderdaad met 120. Langoustines moet je echt met 80. Nou ja, misschien is 90 vangen, maar 80 is toegestaan. Nou, ik heb twee boten. Maar ik wil ook op selectiviteit, op de bijvangst, wil ik duurzamer worden.
Ja.
Met mijn boot. Nou, ik heb er twee. Hier zijn speciale netten voor. Dus er zijn langoustinennetten die maken onder water scheiding tussen langoustines en vis. Dan komt dus de school en de kabeljauw, die komen in een deel van het net met 120 mm gaten. En de langoustines die gaan rechtdoor en die komen in een deel van het net met 80 mm gaten.
Een soort fuik.
Een soort, ja, maar er wordt dus een soort scheiding gemaakt onder water. Maar van deze netten is bekend dat ik 21% marktwaardige vis verlies. Dat weet ik. Dus als ik morgen met die netten ga vissen, dan zegt de ABN AMRO Bank, wat ben jij aan het doen? Jij mist 21%. Dus dat gaat niet. Okay. Dus vanuit persoonlijke motivatie duurzamer gaan vissen, dat gaat niet. Maar die 21% die ik minder vang, die denk ik goed te kunnen maken in de korte keten. Dus op die manier ben ik nu aan het pionieren om te kijken, hey, hoe kan het wel?
Ja. Ja. Maar en tegelijkertijd, andere vissers die pakken wel die bijvangst.
Ja.
En dat... Is dat dan ook ten nadele van jouw
Nou, van ons allemaal. Kijk, uiteindelijk van het collectief. Dus des beter wij als visserij op de Noordzee passen, des te meer langoustines, dus meer kleine langoustines. Ja. We kunnen een groot
maar
worden.
Maar kun je dan niet met elkaar afspreken, of volgens mij is daar wetgeving voor, dat we stoppen met die bijvangst? Of veel mindere bijvangst?
Het zo zwart-wit gaat het helaas
dat
niet.
Dat begrijp ik.
Er is een discardban. Dus deze wet en regelgeving die jij net opnoemt, die bestaat. Maar die is niet uitvoerbaar. Daar heeft Duitsland problemen mee, Denemarken, iedereen. Hmm. Dus zo zwart-wit is het niet. Maar we kunnen, ja.
Hoe wordt die wel uitvoerbaar dan?
Hoe kunnen we wel uitvoerbaar worden? Wat moet er gebeuren?
Ja, oké. Okay. Ik denk dat je hem niet zo zwart-wit moet. Want een discard ban, dat is onmogelijk. Dan vermoord je de Nederlandse visserijsector. Dat kan gewoon niet. Maar we kunnen natuurlijk dit soort innovaties, dit soort netten. Ja, daar moeten we mee aan de slag. Dus dat doe ik nu maar uit eigen motivatie. Om maar duurzamer te worden en te zijn.
Maar goed, wat volgens mij, maar dan zeg ik maar even in mijn eigen woorden, jij maakt verschil, maar mijn gevoel is dat verschil nog niet voldoende duidelijk gemaakt wordt naar de consument toe.
Naar de consument, dus dat verhaal verdwijnt. Dat is mijn probleem en dat probeer ik dus aan te pakken. Dus waar ik net over vertelde, toen ik aan de telefoon hing bij de Svin Academie om mijn probleem uit te leggen. Toen zei die, er was een groepje die aan mijn case ging werken, aan mijn probleem. En die zeiden, ja, je moet je vis uit de anonimiteit halen. En toen is dus Wild en Zilt is ontstaan. Dat is eigenlijk een merk om duurzamer gevangen vis in de korte keten weg te zetten en daar een betere prijs voor te krijgen.
Wild en Zilt.
Wild en Zilt. Ja,
klinkt goed.
Ja, vind je?
Ja, vind ik wel.
Ik moest er zelf een beetje aan wennen.
Och, het rijmt. Dat is altijd fijn.
Maar goed, het mooiste, we zijn bijna aan het eind van het gesprek, maar het mooiste is eigenlijk dat de andere collega-vissen ook met dit soort netten zouden gaan vissen, denk ik.
En op het
moment dat ik kan bewijzen, je hebt daar geen economische derving van, dan is er eigenlijk geen reden meer om het niet te doen.
Ja. Hey, even een andere vraag. Hoe staat het met de dierenwelzijn van vissen in de Nederlandse visserij? Of hoe kijk jij er tegenaan?
Nou ja, vissenwelzijn is absoluut een van de vier duurzaamheidspijlers van het merk Wild en Zilt, dus waar ik me hard voor maak. Vissenwelzijn is dus deel van dat containerbegrip duurzaamheid. Hè? De vuistregel volstaat, komt die wel weer in terug, dat in die footprint uiteindelijk ook vissenwelzijn te herleiden is. Maar ik stond voor het eerst, ik had er vroeger ook geen idee van. Dus ik stond ooit eens op een podium weer ergens te oreren dat ik een duurzame visser was. En toen tikte iemand mij op mijn schouder en die zei, wat doe je eigenlijk aan vissenwelzijn? Ja, ik had geen idee. Ik doe daar niks aan. Maar die kwam ook met de vraag van, zou je willen helpen dat vissenwelzijn verbeteren? Want nou ja, ik kom er dus door dat ik deze weg ook ingeslagen ben, kom ik er steeds meer achter dat vissen in ieder geval ook pijn kunnen ervaren.
Of
in ieder geval
dat is wetenschappelijk pijn, in ieder geval bewezen in de laatste jaren.
In ieder geval pijnprikkels. Het gaat heel diep wanneer je het over een conscious level, et cetera, en een gevoel zou hebben. Maar het is wetenschappelijk bewezen dat ze pijnprikkels kunnen ervaren. Tegen vrienden en tegen mensen die mijn visje kopen, die hiernaar vragen, zeg ik altijd, nou ja, kijk, de vis die ik vang, die heeft een fantastisch leven gehad. Weggezwommen voor een storm, geschuild voor een storm, weggezwommen voor een krab. En die had één slechte dag en dat was gisteren toen hij mij tegenkwam. Maar ook om die laatste dag minder
stress
te ervaren. En met pijnvrij door te komen, zijn we bezig met het ontwikkelen van een machine die, net als bij de koeien, zeg maar, eerst bewusteloos maakt. Dus het bewustzijn weg is. Want op dit moment slachten we de vis halal. Dus we snijden de kielboog door en het bloed leeg. En om de vis daar ook niet bij te laten zijn, zijn we met deze machine bezig. Maar vissenwelzijn gaat nog verder. En daarom kom ik terug op toch weer die CO2 footprint. Want doordat ik deze weg aan het bewandelen ben, ben ik bekend geworden met het fenomeen herding. Dus als je heel veel vissen, bijvoorbeeld, ze komen allemaal achterin dat netje te zitten natuurlijk. Dus daar is zuurstofgebrek. En des te harder jij vaart, des te meer stress ervaart hij. Dus dan zit je, of jij in een soort achtbaan wasmachine zit, je laatste uurtjes van je leven en heel veel stress en met heel veel mensen in een druk stadion, zeg maar. Of dat je low speed, low impact, lekker nog mee kan zwemmen. Oké, je kan niet wegzwemmen, maar dus ja, dus daar komt de stress factor wel in terug. Dus uiteindelijk is het weer terug te leiden naar die vuistregel CO2. In mijn ogen.
Oké. Zoals we aangekondigd hebben, nog een laatste vraag ook voor jou. Heb jij nog een oproep?
Voor de luisteraars.
Voor de luisteraars.
Oeh. een oproep.
Kijk, eerder zei je, eet geen zalm meer.
Ja, nou ja, ja, zalm is mijn staatsvijand nummer 1 eigenlijk. Ja. Ja, ik vind het dus gekke werk dat we dat er 3 kilo, nou ja, ze zeggen, het was vroeger 6 kilo, het schijnt nu 3 kilo te zijn. 3 kilo vis gevangen moet worden om 1 kilo zalm te kweken in een fjord in Noorwegen. Dat vind ik heel gek. Met alle problemen daar van zalmluis en et cetera. Ja. Dus mijn oproep 1 zou zijn, eet geen zalm meer. Eet Noordzeevis uit de lokale keten, dan liefst van Wild en Zilt. En tweede oproep zou zijn, ja, die heb ik wel. Maar.
Nou, gewoon doen.
Nou ja, toch de nieuwe minister of zo, wat meer naar mij luisteren.
Zeg ik. Nou, doe maar even een oproepje.
Nou ja, ik vind dat ik toch wel een goede visie heb op de dingen. Hoe het wel duurzamer zou kunnen en welke kant het wel op zou moeten. Dus ja, luister wat meer naar de vissers.
Ja. Dus je nodigt eigenlijk de minister uit voor een gesprek.
Ik heb met de vorige, ja, het wissen, ja. Ze doen zo, de stoelendansen vinden ze daar iets te leuk. Ik heb de vorige minister heb ik ook gesproken. Dus de nieuwe minister zou ik ook graag nog weer eens willen voeden met goede ideeën.
Mooi. Nou, oproepje is geplaatst hierbij.
Ja, ik vond een leuk gesprek. Dankjewel.
Ja. Hendrik Kramer, de enige visser die Amsterdam nog rijk is en de een van de weinige duurzame vissers in Nederland. Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Nieuwe afleveringen met andere inspirerende gasten niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast.